Je luistert naar Depels.
Die podcast over stoïcisme.
Een podcast over stoïcisme.
Met Jesse Laport.
En Joost Teunissen.
Hallo.
Hallo.
Hallo, daar zijn we weer.
Goedendag.
Joost, ik ben blij er weer te zijn.
Hey, ik ook.
Hey, jij hebt iets voorbereid voor vandaag.
Jazeker.
Ja, en ik weet niet wat.
Nee, hè? Nee. Je hebt geen idee.
Nee, ik weet alleen dat het gaat om de beste.
Ja.
Ja.
Dat is blijkbaar de vertaling van de naam Aristo.
Aristo.
Yes.
De beste.
Ja. En het leek me leuk om weer een stoïcijn te behandelen. Een ouwe in het rijtje van degene die we eerder hebben behandeld.
Ja, want jij hebt een boek van Ryan Holiday.
Yes.
Lives of the Stoics. Ja. Lives of the Stoics. Dat kwam er super uit.
Ja, heel goed.
En die hebben we al eerder gebruikt.
Klopt.
Voor Huppelepup en Huppelepup.
Zeno en Cleantes.
Ja, Cleantes. Ja. Ja. En nu...
Aristo, ja.
De beste.
De beste, die in hetzelfde rijtje thuis hoort. Hoewel de meeste luisteraars die zelfs van Cleantes en Zeno hebben gehoord, misschien niet van Aristo hebben gehoord. En dat is omdat hij eigenlijk historisch gezien een voetnoot is in de stoïcijnse filosofie. Hij was op dat moment toen heel belangrijk, durf ik te zeggen, voor de stoïcijnse filosofie. Zeg zo'n 300 voor Christus. Hij is 306 voor Christus geboren, dus dan is het eerder 280, 270 voor Christus dat hij een beetje zo begon.
Dat is wel een beetje rond het ontstaan van het stoïcisme, toch?
Ja, 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 precies. Hij was een leeftijdsgenoot van Zeno en Cleantes.
Kijk.
Dus Zeno was de oudste.
Ik ben op een punt gekomen dat ik dit soort dingen gewoon weet.
Ja,
dat ik gewoon kan flexen.
Hey, dat Jesse, was wat gebeurde er 300 voor Christus?
Ja, precies. Ja, en ik weet het gewoon. Ja, wauw.
Okay. Ja, nice. Ja. Want, ik vind het knap van je dat je dit weet.
Flex met ons mee, luisteraar.
Ja, precies. Dus voor de die historici, hij is ongeveer 306 voor Christus is geboren en waarschijnlijk gestorven aan een zonnesteek 240 in het jaar 240 voor Christus. Ongeveer 66 jaar geworden. Ook dit zijn getallen die we dus niet zeker weten. En ook zijn doodsoorzaak weten we niet zeker. Maar dat is ongeveer wat er is overgeleverd.
Maar we weten wel dat ze toen nog geen zonnebrand hadden.
Ja, en hij was kaal. Dus...
hij was kaal. Ja, daarover een leuk feitje. Ja. Heb ik begrepen.
Ja.
Daar dankte hij ook een bijnaam aan.
Ja,
ja.
Een bijnaam Phalantus. Phalantus, wat zoveel betekent als kogelbloem.
Ja, en een kogelbloem ziet eruit als een bol met stoppeltjes.
Ja. Ja. Dus deze man had een hoofd als een bol met stoppeltjes. Nou,
ja, in een tijd zonder tondeuses.
Ja, precies.
Ja, dus hij was gewoon kaal.
Het was misschien een soort liefkozende, poëtische manier om iemand toch een bijnaam te geven.
Ja. Oh, wel een
zoals
balletje.
Ze dat graag deden.
Ja, ja. Ja. Cute.
Maar cute was hij niet per se, onze Aristo.
Doe tel.
Hij werd gezien als een uitdager van anderen. Kon heel goed oreren. Hij begon zijn filosofische reis bij het bijwonen van lezingen van Zeno bij de Stoa Poikile. Mm. En hij was ook vaak bij de lezingen van Polemo. En Polemo was een platonist. En toen Zeno zijn cirkel vormde van zijn vertrouwelingen, hè, zijn diehard, hoorde hij daar zeker een tijdje bij. Maar dan komen we op...
bij de discipelen, zeg maar.
Ja, precies. Ja. Ja, zo zou je dat kunnen zien.
Ja.
Daar hoorde hij zeker bij, maar Aristo had gewoon een groot bek. En hij was altijd mensen aan het uitdagen.
Ja.
Op verbaal niveau. En hij was ook heel sterk. Kon ook al...
fysiek,
heel vroeg,
of
verbaal. Kon ook al vroeg verbaal gewoon toeschouwers, hele publieke trekken als hij aan het oreren was.
Ja, een geboren redenaar.
Echt een geboren redenaar. Ja. Dus daar was hij heel sterk in. Maar waar hij ook heel sterk in was, is hij speelde het spelletje persoonlijk. En hij begon mensen aan te vallen op persoonlijk niveau. En hij hield van stellingnamen. Hij hield ervan om mensen uit te dagen en... het zwart-wit te maken. Mm-hmm. Zoals we eerder wel eens hebben gezegd. Dat zorgt voor wrijving. En dat zorgt voor conflict en frictie. En hoewel we graag willen zien dat al die stoïcijnen in het begin het misschien allemaal met elkaar eens waren. Ja, is het natuurlijk ook zo dat net als in onze hedendaagse maatschappij, waar mensen constant tegenover elkaar staan.
Yeah.
Ook in zo'n stoïcijnse filosofie, waar mensen aan het, aan het denken zijn over hoe zit dat? En ethica en de logica en fysica. Oh, dat zijn denk ik belangrijkste thema's, zei Zeno. En waarbij Aristo dan iemand was die zei, ah nee, ik denk het niet. Ik ben het er niet mee eens.
Maar je hebt ook altijd zo iemand in de groep, toch? Ja. Je hebt altijd die, zeg maar, iemand, zeg maar, je probeert met elkaar iets te regelen en er is altijd iemand te zeggen, ja, maar Bolen is stom.
Ja, ja. De Aristo van de groep, ja. Die kogelbloem.
Ja, en dat hij misschien nog wel irritant slim is ook.
Ja.
Bolen is stom en onhygiënisch, want heb je wel eens bedacht dat het niet binnen wordt schoongemaakt in die bal. We moeten naar de kinderboerderij.
Ja, precies. En jij beroep je dan op democratie en zegt, nou, sorry. Ja. Jij moet toch mee? En dan gaat hij de hele tijd zitten zeiken. Ja, gaat hij de hele tijd zitten zeiken.
En dan gaat hij met handschoentjes aan, gaat hij bowlen.
Ja. Ja. En hij wil dan die gootjes zo gevuld hebben.
Ja, precies. Ja.
Beetje die persoon in je vriendengroep. Kijk even in de spiegel.
Ja. Als je niemand in de vriendengroep hebt die zo is, dan ben jij het.
Maar ze zijn ook nodig.
Ja.
En dat moeten we wel benadrukken bij Aristo. Kijk, wat ik net al even snel zei, Zeno zette dus die Stoïcijnse filosofie eigenlijk uiteen in die drie pijlers. Logica, fysica en ethica.
Mm-hmm.
En in de logica, dan hebben we het over de gedachtes over ons denken, dan hebben we het over onze waarneming enzovoort. En de fysica gaat over de natuur van de dingen, de aard. Van de wereld en van het universum en de goddelijke alnatuur, waar we het ook wel eens over hebben. En dan hebben we het over de ethica, namelijk wat is een goed mens en hoe moeten we leven?
Wat is überhaupt goed?
Wat is überhaupt goed? Ja. Nou, daar verschilden Cleanthes en Aristo ontzettend in van mening. Cleanthes, de eerste pupil, als het ware, van Zeno, ontzettend in van mening. En ik ben benieuwd...
De Matthäus van Jezus.
Ik ben benieuwd, als ik jou die vraag voorleg, wat er bij jou uitkomt. Want deze mensen kwamen er onderling niet uit.
Okay.
Als we het hebben over ethica, goed leven, wat is goed? Heb je dan liever een lijstje van zeg 10 deugden?
Mm-hmm.
Of een handboek over hoe je je moet gedragen in specifieke omstandigheden met regeltjes en notities en waarschuwingen.
Een soort boek over de etiketten.
Ja.
Hoe werkt het?
Ja, hoe werkt het precies? Cleanthes, kleine spoiler. Niet per se spoiler, maar die schreef dus echt boeken over vriendschap, huwelijk, conflicten.
Ja. Ja, ik moet bekennen dat ik van op allebei niet meteen happig ben. Dat ik liever zou willen weten... En daar gaan we het in de volgende aflevering waarschijnlijk ook over hebben. Maar dat ik liever zou willen weten, hoe bepaal je of iets goed of slecht is?
Mm.
En dan daarnaar handelen. Omdat ik denk dat dat uniform zou kunnen zijn. Maar als ik dan zou moeten kiezen, zou ik liever een lijstje hebben, denk ik, van 10 dingen. Van dit is goed en slecht.
Ja.
Of allemaal goed bijvoorbeeld.
Ja.
En dit is allemaal slecht. En dan kan ik me daartoe verhouden, in ieder geval. Want dan heb je in ieder geval ook nog witregels, als het ware.
Ja.
Dat denk ik.
Ja. Mooi. Dus je komt al eigenlijk tot een soort these, antithese. Je begint al een synthese te vormen tussen deze twee stellingen.
Ja, nou ja, eigenlijk omdat ik het idee heb dat in het boek waar alle verhandelingen al in staan en de etiketten, dat daar eigenlijk alle nuance uit weg is.
Ja.
En ik denk dat juist binnen ethiek dat er een bepaalde nuance moet zijn. Zeker met de tijd ook, omdat dingen veranderen. Maar ook omdat goed en slecht natuurlijk sowieso, dat zijn hele ingewikkelde termen, want die hebben alleen maar te maken met perceptie.
Ja.
En als je daar omheen probeert te schrijven, dan heb je sowieso nuance nodig. Ja. Maar als je ze gebruikt ook. Dus je kan niet helemaal vastleggen wat goed en slecht is, denk ik. En bijvoorbeeld in zo'n vriendschap, wat is goed in een vriendschap? Dat is misschien op 1 situatie zo, of misschien op 20 situaties zo, maar niet op alle situaties zo. En dan heb je daarbinnen natuurlijk ook weer een soort ethiek. Ja. Nou, daarom denk ik dat ik liever gewoon 10 richtlijnen zou hebben. En daarmee ben ik eigenlijk al semantisch aan het valspelen. Ja. Want dat zijn niet 10 richtlijnen, maar 10 regels.
Ja.
Maar 10 richtlijnen, 10 vertrekpunten. Als het zo zou ik ze dan zien.
Ja. Ja.
Zo zou ik ze interpreteren. En vanaf daar dan, jongens, geld is slecht. En dan zou ik daarbinnen zeggen, maar goederen aan de armen geven wellicht niet. Dus dan doe ik dat.
Ja.
Zoiets.
Ja, precies. Dus je begint toch wel uit te dokteren en uit te zoeken van per situatie werkt dit wel of niet. Dus er zijn meer nuances voor je gevoel.
Ja, ik denk gewoon dat je het niet helemaal minutieus moet willen uitschrijven allemaal. Dat daar het leven heel ingewikkeld van wordt.
Ja.
Omdat je juist als je een vertrekpunt hebt van, als het in dienst staat van de korf, als het ware, dan
is het goed. En dat je daarbinnen dan gewoon de situatie moet leren lezen.
Ja. Nou, dat is grappig dat je dat zegt, want Aristo zou het roerend met je eens zijn.
Nice.
En dat is ook iets wat Marcus Aurelius van hem later heeft opgepikt.
Okay.
Hij schreef aan zijn mentor dat hij ongemakkelijk en onder de indruk was van Aristo zijn, zijn schrijvingen. Onder de indruk, omdat hij het roerend eens was met de dingen die hij schreef, maar ongemakkelijk omdat hij dacht, shit, ik ben dat allemaal nog niet. Ah. Dus ik schaam me heel erg over waarover hij schrijft. En tegelijkertijd ben ik er erg onder de indruk van. Waar hij onder de indruk van was, is eigenlijk wat jij ook al een beetje schetst. Het verschilt heel erg per situatie, zei hij. Mm. Wat je moet doen, is het kweken van je karakter. Die deugden zijn het allerbelangrijkste.
Yeah.
Het kweken van die deugden zorgt voor een sterk karakter. Sterk karakter zorgt voor een wijze persoon. En een wijze persoon weet in elke omstandigheid hoe te gedragen, afhankelijk van de situatie.
Ja, precies. Ja. Wel een leerzame houding ook van Aurelius. Om te denken, ik vind het en goed en ik ben niet daar.
En ik ben daar niet. Ja, ja, hij schreef dat dit toen hij ongeveer 25 was, schreef hij aan zijn pupil. Schreef hij aan zijn mentor, je pupil krijgt er schaamrood van op zijn kaken.
Wow.
Ik schrijf nog niet genoeg. En er was ook nog iets anders. Ja. Van, ik moet nog verder schaven, want ik ben daar nog niet.
Dan heb je het wel goed gedaan. Als iemand 600 jaar later denkt, was ik maar daar.
Ja.
Waar jij bent.
Ja,
was.
Precies. Ja, ja. Ja, nou ja, en daardoor, dat moet wel gezegd. Want Aristo nu betekent niet zoveel. Maar voor Marcus Aurelius dus bijvoorbeeld een hoop.
Ja, en dat Marcus is fijn Aurelius dat je die al aanhaalt. Op zijn beurt heel veel.
Ja, precies. Ja. En zeker met dat, vaak als we het over de ethica hebben, hebben we het over de korf in de bij. Omdat het zo'n fijn ding is om alles in terug te kaderen. We kunnen op een individueel niveau kijken naar wat is goed. En dat vertaalt zich vaak door naar iets groters. En hoewel de andere stoïcijnen het niet met hem eens waren, zo van ja, maar er zijn een hoop nuances. Je kan niet altijd zwart of wit zijn, Aristo, vond Cleanthes. Want als je dat altijd doet, dan mis je in sommige situaties, mis je bepaalde zaken. Mm. En wordt het chaotisch. En als je Aristo was dan zelfs zo hardlijnig dat hij zei van ja, de rest dat doet er allemaal niet toe.
Mm.
Die fysica, dat boeit allemaal niet.
Yeah.
In de ethica is het enige belangrijkste is dat je ergens, het doet er toe of het doet er niet toe. Alles wat er niet toe doet, dat kun je rechts laten liggen. Dat kun je laten gaan. Het wordt bijna een soort ascetisch in de zin van, je kan het al die rijkdommen en zo, dat moet er allemaal niet toe doen.
Ja.
Dat is allemaal slecht. Kun je allemaal afschrijven.
Wel makkelijk.
Ja.
Ja.
Ja. Dan,
ik vind maar, het wel overzichtelijk.
Ja, overzichtelijk. Maar, maar daarin stond dan wel tegenover dat het als te makkelijk gezien werd. En je kan niet alles zomaar altijd afschrijven. En dat werd best verhit.
Maar dat kan wel.
Dat kan wel. Maar het werd zelfs heel flauw. Want dan krijg je. Hij zorgde eigenlijk voor een soort scheuring in de beweging.
Okay.
Het werd zelfs zo erg dat hij werd gedwongen om niet meer bij de Stoa Poikile te verkondigen. Maar daarbuiten. Hij sloot zich een beetje aan bij de cynici. Of bij een plek waar de cynici zich ook ophielden en oreerden. En ja, daar werd dan. Ja, dat werd dan kinderachtig. En dat werd dan een beetje zo dat hij dus oreerde van een wijs mens. Hè, die zijn karakter heeft ontwikkeld. Die weet aan alle tijden het goede te doen.
Mm.
Nou, wat deden die flauwe stoïcijnen van hem? Die stuurden dan een man naar hem toe, naar Aristo. En die zei dan, hey, kun jij voor mij deze hoeveelheid geld in bewaring nemen en mij dat teruggeven als ik terugkom?
Yeah.
Want ik moet ergens heen en ik kan het nu niet meenemen. Is goed, zegt hij.
Yeah.
Ik neem het van je aan. Ik bewaar dat voor
als
jou.
Een goed mens
betaald. Als een goed mens betaald. Ja. Neem ik dit geld in bewaring voor jou. Ga jij je ding doen. En kom dan maar weer terug als je het weer nodig hebt. Nou, er waren nog geen banken. Aristo doet dat. En wat doen die flauwe stoïcijnen? Die sturen de tweelingbroer van deze man.
Yeah.
Om dat geld op te halen. Ja. En meneertje, ik weet aan alle tijden het goede te doen. Gaf het geld mee aan de tweelingbroer.
Een
naaiballer. Ja, echt heel flauw, hè?
Ja.
Gaf het geld mee terug aan de tweelingbroer en dacht het goede te hebben gedaan.
Ja.
Maar hij had het goede niet gedaan. Wat in
maar
feite
dan heeft hij eigenlijk
aan de
wel het
verkeerde
goede
persoon. Ja, hij. Ik weet niet of ze al een idee hadden, maar hij was zo vol van zichzelf.
Dit?
Ja, ik weet
van
niet
een
wie.
Ratten. Ja, ik wil meteen geen stoïcijn meer zijn.
Nee, echt een rattenstreek. Ja. Ja, het wordt echt flauw.
Ja.
Maar hij zal ook zelf, Aristo werd wel echt gezien als iemand die gewoon kon lullen zonder stoppen. Dus het was echt iemand waarvan zelfs Zeno een keer boos werd en zei... De hele ding van Zeno was toch, je hebt twee oren en één mond. Ja, twee keer. Dat deed hij dus niet. Ja. Dus deze man had een soort van twee monden en maar één oor. Want hij praatte zoveel dat Zeno op een gegeven moment boos tegen hem moest zeggen van... Je bent echt kletskoek, je moet echt...
Hou even je mond.
Mond. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat die mensen op de stang jaagden, boos maakten en uitdaagden... om er iets tegenover te stellen. En dan word je flauw. Dan word je flauw. Dan kan ik me iets
voorstellen. Maar
zo flauw.
Ja. Ik moet wel zeggen, ik ben even zijspoor echt zo benieuwd. Oh, je zal daar hebben gewoond in de buurt. En er staan gewoon elke 50 meter staat er een mannetje zijn verhaal te doen.
Ja.
What a time to be alive.
Ja.
Je soort, oh, nu is even luisteren naar wat hij te zeggen. Oh, hij stopt niet met praten, maar het is wel lekker duidelijk.
Ja.
En dan, die man zag ik net ook lopen. Wow, die lijken op elkaar. Oh, die heeft een zakje geld. Oh, nou ja, naar de volgende spreker. En dat je nou gewoon overal zo'n beetje levensles kan opdoen.
En beroep ook, hè. Dus deze mensen, die deden niks anders. Alleen Cleantes hield zijn baan en dat was bijzonder.
Mm-hmm.
Hè, die waterdrager. Dus iedereen zei van, wat de fuck doet hij nog steeds? Deze mensen maakten er hun beroep van.
Gooiden ze dan een muntje in een kommetje of zo?
Ja, dus deze mensen die gaven dan lezingen en dan werd er na afloop een bijdrage gevraagd. Of
ja.
Trouwe volgelingen die werden dan om een... je moest dan toch een soort salaris betalen aan die...
Ja,
als je dan de hele tijd om Zeno heen liep, dan was van... hoor je tot me gevolgd, dan moet je me wel dokken.
Ja, moet je dan een tiende inleveren van precies. Je salaris.
Nou, zoiets. Ja. Dus daar werd wel... Ja, dat werd wel op een bepaalde manier gedeeld.
Ja.
Ja. Gek, hè? Interessante tijd. En ook wel een interessante inzicht dat ze dus ook in staat waren tot lage spelletjes.
Ja, shame.
Ja.
Oké.
Maar dat hoort er een beetje bij. Bij Aristo is het dus heel duidelijk dat hij zich volledig richtte op dat ethica en daar heel hardlijnig in was. Mm. En daardoor er dus voor zorgde dat anderen scherp moesten zijn. Mm. Hij hield de anderen echt heel... Je zou kunnen zeggen dat hij ze uitdaagde om dat meer te kunnen verantwoorden.
Mm-hmm.
Hè? Dus die persoon moet er zeker zijn. Alleen het is jammer dat dit zo hard werd gespeeld dat er dan toch werd gebroken met elkaar en dat hij dan toch een beetje werd weggestuurd. Het voelt een beetje alsof we in dezelfde valkuil als in de moderne samenleving vervallen. Is dat je tegenover elkaar komt te staan en elkaar eigenlijk allebei aan het afschrijven bent.
Yeah, yeah.
Terwijl... Er kan zoveel moois ontstaan als we proberen in de open dialoog met elkaar te blijven praten. Dus in die zin denk ik dat ze allemaal hebben gefaald op een bepaald niveau. Dat wil je natuurlijk niet.
Zoals ze ook wel eens zeggen, links vecht elkaar de tent uit.
Ja,
maar een beetje op zo'n manier. Van uiteindelijk willen we allemaal ethisch en visies en goed met elkaar omgaan.
Ja.
En dat ze dan stranden met onderling gekibbel.
Ja, precies.
Ja.
En het was natuurlijk belangrijk voor deze mensen. En nogmaals, dit was het beroep van deze mensen.
Ja.
En als je je beroep belangrijk vindt en de ene in je beroepsgroep zegt... We moeten een handboek met allerlei regels en kleine dingetjes en verhandelingen over hoe we moeten te graag. En de ander zegt, nee, fuck het handboek. 10 regels is genoeg. 10, nee, niet eens regels, begrippen. Waar we naar moeten streven. En zoek het zelf maar uit in je zoektocht. Ieder mens heeft die eigen zoektocht. Dus, en dat is ook iets om heel lang over te kunnen bakkeleien.
En wat ik me ook nog wel kan voorstellen... is dat je dan zo'n clubje hebt... en dan heb je de oprichter, heb je Zeno, dat is de slim guy. Ja. En dan heb je zo'n gappie die waarschijnlijk al jarenlang... gewoon overal tegen zegt, maar waarom? En dan zo heel irritant is. En dan op een dag ook nog zijn eigen gedachten vormt. Ja. Dus je denkt, hou even je bek, want je zit altijd alleen maar... En dan heeft hij uiteindelijk wat te zeggen. En dan denk je, maar je bent wel ook irritant.
Ja.
En dan kan ik me voorstellen dat niet heel chill is.
Ja.
Als je dan, net als de oprichter... ook wat te vertellen hebt, maar je hebt gewoon altijd subversief gedaan. Je hebt altijd dwars gelegen. En nu toevallig een goed idee.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat daar ook iets zit. Dat soort, het is wel ook irritant. Wat Zeno zei was prima, kun jij niet gewoon even weg?
Ja.
Ja.
Nou, en wat wel grappig is dat hij dus veel in de clinch lag met Cleantes.
Ja.
Omdat Cleantes werd gezien als iemand die heel verdraagbaar was. Dus die verdroeg iedereen. Waar andere mensen misschien Aristo al hadden opgegeven, vond Cleantes dat je door moest blijven gaan.
Ja.
En de ezel, die bleef maar met hem in gesprek gaan.
Ja.
Wat ook wel, denk ik, een fijne eigenschap was van zo'n Cleantes. Waardoor je zo'n tegenoverstelling, dat bleef bewaard. Ja. Dat heeft uiteindelijk weer een paar generaties later iemand opgeschreven van, goh, die twee die bleven maar met elkaar
dat
praten.
Dat komt misschien wel door cliënten.
Een uitdager, een jengelaar, heeft ook altijd iemand nodig die naar hem wil luisteren.
Ja.
En maar geduldig is.
Maar ik vind ook wel dat iedere overtuiging iemand nodig heeft die je aan het denken zet en die je scherp houdt.
Ja.
Ik vind dat op het moment dat overtuigingen en religies en zo, op een gegeven moment, als je daar geen vragen meer aan mag stellen, als je daar niet kritisch op mag zijn, dan wordt het eigenlijk een soort dictatorschap.
Ja.
Maar dat moet je ook niet hebben. Je moet zeker in filosofie moet je natuurlijk iets of iemand hebben die je scherp houdt.
Ja.
En die zegt, maar is dat wel zo?
Precies.
En moet het niet zo?
En Aristo waarschuwde ook voor tirannen die zoiets opwerpen in het leven. Nou, dat die zullen ze daar in die tijd ook al gekend hebben.
Ja.
Dus die zei, er moet altijd de vragen, de kritische vragen gesteld kunnen worden. En we moeten altijd daarin met elkaar kunnen bakkeleien.
Ja.
Kunnen we dat niet, hebben we een probleem.
Ja. En daar was hij toevallig zelf erg goed in. Dus hij heeft meteen die taak op zich genomen.
Ja, precies.
Ja.
Ja, hoewel...
Ik ben hem er wel dankbaar voor.
Ja, nou, dat vind ik, zou hij fijn hebben gevonden. Er werd nog wel... ze zijn wel echt laag. Er werd nog wel over hem geschreven. Trouwens, tegen het einde van zijn leven was hij meer een hedonist geworden. En heeft hij zich toch heel erg aan deugden en plezier en zo blootgesteld. En heeft hij...
Maar dat is ook een beetje hun schuld. Als je de hele tijd zo irritant tegen hem doet. Kijk, ik ben blij dat ik Zeno niet ben. Hè, daar niet van. Ik ben blij dat hij niet tegen mij dit doet.
Ja.
Maar ik hou daar wel van. Van een beetje dwars liggen. Niet omdat je het beter weet. Maar ook gewoon omdat je zorgt dat de anderen dan niet naast zijn schoenen gaan lopen.
Ja.
Dat soort, hey, maar is dat wel zo? Ja, je moet toch scherp blijven.
Ja, precies. Ja. Nou, dat is het ook. Aristo was echt iemand die het belangrijk vond om op het juiste moment het juiste te kiezen.
Ja.
En dat maakte voor hem het meeste verschil. En de rest, dat deed er ook allemaal niet zoveel
maar, toe. Ga ik vast even een spoiler geven die bij de volgende aflevering uitkomt, maar nu alvast van toepassing is. Je moet niet leren weten, je moet leren denken.
Nice. Ja, want het niet weten is niet erg.
Nee.
Zeg maar, het toegeven dat je het niet weet. Het lijkt zelfs soms zo alsof we vinden dat we alles moeten weten, terwijl als je kan denken, dan krijg je eigenlijk vanzelf, dan kom je er vanzelf wel uit, denk ik. Of zo moet je daarop leren vertrouwen.
Ja.
Dat was Aristo ook. Dat was ook
dat
van
ze, Socrates
leren
zei
vertrouwen.
Dat ook wat jij nu zegt.
Ja.
Socrates zei: op het moment dat je op zoek gaat, dan kom je de dingen wel tegen.
Ja.
Op het moment dat je denkt dat je het al weet, kom je ze niet tegen.
Nee, precies. Ja. Ja. You cannot teach a man what he thinks he already knows.
Ja, precies.
Ja. Nee, precies. En dat is het ook van: we moeten niet alles willen weten. Ja.
Vooral niet vastleggen.
Precies.
Dat, want als je het eenmaal weet, betekent het niet dat het dus zo is.
Ja.
Of blijft in ieder geval.
Ja, het is alleen voor het moment nu. Dus daar komt ook weer die verantwoordelijkheid om de hoek.
Dat maakt onze podcast zo ontzettend interessant. moderne problemen, oude kennis.
Hey.
En kijken of het nog van toepassing is.
Ja.
En soms is dat het niet.
Precies. En soms willen we heel lang allerlei interessante figuren bespreken. En soms heeft hij misschien maar een interessant historisch figuur, maar één belangrijke les voor ons. En
of,
dat is in dit geval Aristo.
Ja, love him.
Yes.
Oké.
Okay. Goed, dit was Aristo, een korte.
Dankjewel, Joost. Goed gedaan.
Yes, dankjewel.
Doei.
Je luisterde naar Depos,
die podcast over stoïcisme.
Je vindt ons in je favoriete podcast-app.
Met dank aan de Automatica Academie.
Tot de volgende keer.